Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
It's time for Vechtersbazen!
Ja, de Vechtersbazen zijn nog steeds op je beeldscherm in deel 2 van deze bijzondere podcast, waarin we net samen met nog steeds hier Paul Lamot, Captain Eric Alberis in hadden. We hadden het al eventjes over jullie connectie. En het blijft toch, ik vind, het blijft toch een mooi verhaal vinden wat jullie met z'n tweeën...
Ja, geweldig. Maar ja. Ook uit het niks, hè. Via iemand. Ja. Kwam ik in contact. Toen kwamen ze opeens bij mij over de vloer meegenomen. Een paar keer getraind.
Ja.
Hadden gelijk een goede klik met Harry ook. Die vond wat we deden heel leuk. En hoe we erover dachten. En zo is dat ontstaan. Maar echt, die kwamen echt uit het niks. Ik vind het altijd mooi als dingen uit het niks in één keer voor je neus staan. Dan moet je er wat mee, zeg ik altijd.
Ja.
En daar is het gegroeid. En toen op een gegeven moment hebben ze me benaderd. Ik was met Jermaine, die vocht toen volgens mij in Denver. Tegen Aspen Ladd. En toen kreeg ik een belletje. Hey, ben je in de buurt? En kan je niet deze kant op komen? Ja goed, toen ben ik eerst naar Nederland teruggegaan. En toen ben ik de eerste keer in de voorbereiding voor Dillashaw met ze in contact gekomen. En toen daarna nog een keer. Maar goed, dat... Zo doen en altijd contact houden.
Ja,
goed,
ja. Mooi. Mooi. Ook wat ik mooi vind, ook zo eigenlijk op het oog twee tegenpolen. Want jij bent heel rustig eigenlijk. Want je hebt een ongelooflijke staat van dienst in de kickboxwereld. Maar je bent dat volgens mij het liefst een beetje op de achtergrond.
Zeker.
En waar hij wat excentrieker is en juist het tegenovergestelde daar.
Totaal.
Ja.
Totaal. Maar ik vertelde het je net al. Er zit ook een andere kant aan de man. En ik ben natuurlijk lang met hem geweest. 4 maanden in totaal. En ik weet dat er een hele andere kant achter hem zit. Hij staat echt voor zijn atleten. En ook voor bepaalde mensen. Weet je. Als je iemand beter leert kennen achter al de Amerikaanse shine. Een beetje. Ze proberen zichzelf altijd op een bepaalde manier te verkopen. Denk ik dan. Dan echt iemand toch wel met het hart op zijn goede plaats. Anders kan ik het ook niet.
Dan
ben ik snel... Dan schaak ik er snel mee uit. Ik moet ook persoonlijk wel klik hebben met mensen om te werken met ze. En dat zeg ik. Buiten alle poeha is er echt een goede kerel. Met heel veel verstand van zaken ook. Ja.
Genoeg daarover.
Ja.
Ik wil terug naar afgelopen zondag. Toen stond jij met Justy. Bij LFL in het co-main event vocht hij om de light heavyweight titel. Tegen een jongen waar hij al van verloren had. Dat deed hij nu niet. Hij won.
Ja.
Afgetekend na 5 ronden. Was jij tevreden met hoe hij dat deed?
Zeker, zeker. Heb geduld laten zien. Nee, ik ben gewoon echt tevreden wel. Ook zijn grondwerk, zijn takedown defense, sterk gewoon. Misschien, als je dan iets aan te merken hebt, het was heel even een momentje dat hij misschien meer had kunnen pushen en haat hem op een gegeven moment bijna eruit. En dan kan je wel dingetjes gaan zeggen. Ja, je had niet te veel moeten headhunten, wat meer level changes. En, nou goed, dan kom je op details. Maar nee, ik ben echt tevreden. En het was ook belangrijk, want goed, we zitten natuurlijk wel in een plan... om verderop te komen.
Ja, verderop naar de UFC.
Goed, we willen kijken of we hem in de UFC kunnen plaatsen natuurlijk. En het was wel belangrijk dat hij deze over de streep trok. En dat deed hij echt goed gecontroleerd. Hij heeft hem wel echt alle hoeken laten zien volgens mij. Geen hoek in een kooi, dat is een beetje raar.
Ja,
nee, maar
hij zag er overtuigend uit. Wat zie je, want je werkt nu een tijdje met hem.
Ja.
Wat is de progressie die je bij hem ziet?
Ik zie de progressie... ik vind zijn timing goed, zijn afstand goed. Hij maakt op de grond en maakt heel veel progressie. Dat is ook belangrijk. Toevallig hadden we het er net over, weet je. Het grondgedeelte is belangrijk. Hebben we dit keer ook heeft hij veel aandacht aan besteed. Ook omdat je wist dat deze jongen vooral naar de grond wilde. Als we kijken, en uiteindelijk viel me dat nog eigenlijk mee. Want die jongen... Wat we van hem hadden gezien was eigenlijk veel tegen de kooi aan. Een leun, een ground and pound, dat soort dingen. En nu bleek hij staand eigenlijk. Was hij wat verrassender voor mij dan ik hem ingeschat had. Nou moet je altijd op alles voorbereid zijn. We hebben hem niet onderschat of zo staand. Maar we hadden gedacht dat hij meer naar de grond zou gaan. En dat probeerde hij ook wel. Maar hij viel me meestaand. Dus daar hebben we nu veel aandacht aan besteed. Strijkend, zijn timing is echt goed geworden. Vind ik niet meer zomaar all over the place. Hij is goed gevarieerd. Dat is belangrijk. Hij is gewoon een intelligente vechter.
Ja, hij blijft rustig. Hij laat zich niet gek maken in de emotie.
Nee. Dus dat zijn zijn sterke punten.
Okay. Was voor hem inderdaad belangrijk, moet je zeggen, met het oog. Of voor zijn record, hè, belangrijk dat hij die winstpartijen een beetje opbouwt. Dat hij uiteindelijk weer die stap kan maken naar de UFC. Hij werkt natuurlijk ook veel met Glover. Die was er ook bij. Die stond naast jou in de hoek afgelopen zondag. Vliegt veel naar Amerika met Pereira te trainen. Dus hij zit wel in een goed, goed poeltje, zeg maar.
Ja, dat is ook natuurlijk belangrijk om in de UFC te komen. Het is niet alleen, maar hoe presteer je? Hij heeft natuurlijk een mooi verhaal met zich mee.
Ja.
Daar hebben we ook wel heb ik wel bewust over nagedacht en naartoe gewerkt ook. Want ik weet dat Alex kwam naar Amsterdam toen.
Ja.
George kwam naar Amsterdam eigenlijk en Alex was in Berlijn. En die zat, hij moet komen trainen, dit en dat. Ik zei, nou, laat hem komen, gezellig. Ja. Weet je, even leuk. Vind interessant. En toen dacht ik, oh, ga ze even koppelen natuurlijk. En toen kwam Alex. Nou goed, heb ik een keer getraind. Ik zeg, kom morgen gewoon mee trainen. En ik kan me nog herinneren dat ik het niet verteld heb dat ze met elkaar gingen trainen. En dat heb ik bewust gedaan. Ik denk, en toen zijn ze gaan trainen. En Alex vond de training leuk. En kon heel goed met Yusri trainen. En dat was toen voor de eerste Adesanya-partij. En die klik die was zo goed. En daar ligt het natuurlijk altijd aan. En dan vond het leuk hoe we het deden en wat we deden. Dus toen heeft Yusri naar Amerika gehaald. Nou, en dan zit je gelijk in een verhaaltje natuurlijk. Dan krijg je een bepaald momentum. En dat is belangrijk.
Ja.
En goed.
Ja,
dus daar hopen we nu een beetje op door te breien natuurlijk.
Ja, ik vind het een van de mooiste verhalen in de vechtsport. Ik ben echt serieus. Want ze hebben 3 keer tegen elkaar gevochten. En ze hadden echt een soort van rivaliteit met z'n tweeën.
Ik weet. De eerste keer was ook een beetje... natuurlijk ben je. Weet je, ze komen elkaar tegen. Dus je hebt respect voor elkaar. Dus het was een beetje onwennig, zeg maar. Maar goed, als je dan gaat trainen, dan zie je gelijk dat dingen omdraaien. Toen is hij een weekje geweest, heeft hij een aantal keer meegedaan. Ik weet niet hoeveel keer. En toen ontstond daar iets, weet je. Van, we kunnen lekker trainen met respect voor elkaar. En de juiste dingen doen, dat is altijd belangrijk natuurlijk. Hè? En het zijn geen egotjes die even een doorslag proberen te nemen. Dus dat ging heel goed. En toen ontstond daar die klik. Nou, toen is hij meegekomen, succesverhaal, dan gaat alles in een stroomversnelling.
Ja, en nu tillen ze ook aan een hoog plan. En wat jij zegt, inderdaad, geen ego. En dat geldt voor allebei, maar voor Justy misschien nog iets meer. Want hij heeft natuurlijk de laatste keer verloren. Van de laatste keer, een verlies is dat hem wel eventjes door zijn hoofd is blijven spoken natuurlijk. Met die knockout in New York. En dat je dan over je eigen ego heen kan stappen en denken aan van, dit is goed voor mijn ontwikkeling.
Ik denk, en dat tekent ook, zeg maar, denk ik, echte toppers.
Ja.
Weet je, als je de intelligentie hebt om te weten wat je nodig hebt om daar te komen, weet je. En dan zijn er nog een hele hoop factoren afhankelijk. En sommige heb je niet in de hand. Maar als je de intelligentie hebt om dat te beseffen en dan die stap te kunnen maken en zorgen dat je daar beter voor wordt.
Mm-hmm.
En goed, daar hebben we het ook natuurlijk echt wel met elkaar over gehad. En goed, zodoende.
Ja, is dat in jouw ogen? Want daar gaan we het zo nog meer over hebben. Maar je hebt natuurlijk heel veel ervaring met heel veel topvechters door de jaren heen. Maakt dat soort dingen nou, is het verschil tussen de goede vechters en de echte topvechters inderdaad, de bereidheid om over dat soort dingen heen te kunnen stappen?
Onder andere zijn veel factoren belangrijk. Maar ik vind, echte toppers hebben een bepaalde slimmerheid, weet je, noemt. Ik wel, sportintelligentie, dat. Maar ook mentale intelligentie, psychologische intelligentie, noem het hoe je het wil, weet je. Om te gaan met bepaalde dingen, om een doel te bereiken. Snap je, daar gaat het om. Uiteindelijk wil je een doel bereiken.
Mm-hmm.
En als je een topper bent, het hoogste doel. En dan moet je op bepaalde momenten, moet je hier goed in je kop zitten en de juiste beslissingen nemen. En ook slim genoeg zijn om die beslissingen te nemen. Dus zeker.
Mooi. Even over jou, want we hebben het over Enis Hudo, Yusri, Ximene, Melvin. En die zou natuurlijk wel een kickboxman laten aan het MMA gaan. Maar eigenlijk al veel MMA vechters. Maar jij bent echt gewoon een Hollandse school kickboksen. De Majiro school, hè? Even terug naar het begin. Hoe ben jij ooit in die sport gerold?
Puur toevallig. Ik zou zeggen, ik was natuurlijk kickbokstrainer. En langzaam werden de vechters al minder. Ik was altijd vroeger met André en natuurlijk...
Naar het begin. Ja. Toen je zelf gewoon als jonge jochie je eerste schreden in de kickboksport zetten.
Ja, ik ben ooit helemaal natuurlijk bij mijn Jure Gym terechtgekomen. Ja. Nog in de Jan Plas tijd, Robbie Kamen tijd. Ik kwam net in de wedstrijdgroep trainen. En toen vocht André Brilleman zijn laatste wedstrijd. Die tijd. Echt lang geleden. Ja. Jaren 80, begin jaren 80.
Ja.
En toen ben ik nog in 88, heb ik 3 maanden in Japan gezeten toen nog niemand daar kwam. Puur ook toevallig, want Robbie Kamer had een contract daar en ging steeds het talentje mee. Nou, toen ging het goed, toen ben ik daar 3 maanden gebleven. Dat was toen heel bijzonder, want er kwam niemand. Het is echt een andere wereld. Hè? Maar ik ben heel vroeg gestopt eigenlijk. Kickboksen, er was niet zoveel.
Er was niet zoveel, gewoon...
Qua carrière of zo. Ja. En op een gegeven moment moet je dan geld gaan verdienen en zo. Al redelijk snel stapte ik eruit. Ik had de motivatie ook niet meer. Op een gegeven moment verloor ik van die jongen. Weet ik, dat was een beetje het einde. Waarvan ik echt anderhalf jaar geleden... alle hoeken laten zien. In ieder geval had ik echt flink van gewonnen. En ik stond gewoon in de ring en ik dacht, wat doe ik hier? En toen wist ik, nou, moet je stoppen. Want ik ben wel zo, dat als je gaat, dan moet je voor iets serieus gaan. En als dat er niet meer is, moet je weg zijn. In die sport, dat is mijn mening.
Mm-hmm.
En toen ben ik eigenlijk doorgegaan met altijd jongens wel begeleiden. En in kickboksen. En ik zat toen bij mijn jurygym en er waren veel wedstrijdjongens. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ja. En op een gegeven moment ben ik daar weggegaan. Kreeg een beetje andere ideeën over hoe de dingen moesten. En toen ben ik individueel gaan trainen nog. En eigenlijk kwamen er altijd vechters op mijn pad. Dat zeg ik niet. Je opeens, hey, kan je me helpen?
Ja,
maar
er zit meer achter. Je doet het net als ze toevallig voorbij kwamen lopen. Ze komen niet toevallig op je pad. Ze komen op een gegeven moment naar je toe. Omdat jij een bepaalde kwaliteit beschikt waar zij dan over horen. Zo zit
het. Zo is het vaak gegaan. Weet je, dan trainen of zo. Het is verschillend gegaan. Kijk, Andy was er eerst met André. En toen op een gegeven moment krijgen we toch wel een beetje verschil van inzichten. Mm-hmm. Je moet geen 2 kapiteins op een schip hebben. Toen heb ik een stap terug gedaan. Toen heb ik gezegd, nee, dat moet je niet willen. En toen ben ik eruit gestapt. Dus Andy is met André nog doorgegaan. En toen heeft Andy me weer benaderd. Zegt, nou, kunnen jullie niet toch eventjes samen kletsen? En dat hebben we toen gedaan. En het weer samen doen. En dat hebben we toen 1 of 2 wedstrijden gedaan. Maar dat ging gewoon niet.
Nee.
Die klik was er ook niet meer. En Nick, weet je, dat heeft gewoon te maken. Dat is niks. Je moet gewoon niet 2 verschillende mensen hebben die aan een touwtje trekken. Dat is voor een vechter lastig. Dus toen heb ik gezegd, dit moeten we niet meer doen. Ga linksom of ga rechtsom. Maakt me niet uit. Ik vind het goed. En toen heeft hij de keuze gemaakt om met mij nog even door te gaan. En aan de hand daarvan, heeft Melvin me opeens gebeld. Zo ben ik eigenlijk in MMA gekomen.
Ja.
Melvin, die zat een beetje op een doodspoor toen. En Mike was heel druk met Saki en met Badda. Hij zegt, ja, Mike, en terecht ook. Hij zei, zonder wrijving. Hij zegt, Mike heeft gewoon niet meer de aandacht. Zou jij met me willen werken? Ik zeg, nou, ik wil het wel proberen. Maar ik had echt nog 0 verstand van MMA.
Ja.
En dat is echt totaal anders. Maar dat waren mijn eerste MMA-schreden.
Ja.
En toen heb ik met Melvin... Hij zegt, ik wil nog 1 keer proberen voor een titel te gaan.
Ja.
Nou, toen hebben we de rematch van Cyborg gedaan. En toen kreeg hij een Bellator-contract. En toen heb ik het met Melvin nog gedaan een paar jaar. Sorry?
Die geweldige wedstrijd tegen Lovato. Tegen Lovato was dat toch? Nee, dat hij om de titel vocht, dat hij... niet kreeg.
Nee, hij, hoe heette die jongen ook alweer? Een Braziliaan.
Ja.
Vocht hij om de titel. Het was echt een hele slechte wedstrijd. Maar hij won alle vijf rondes. Ja. Het was echt, er gebeurde gewoon niet zoveel. En die jongen, oh jezus, hoe heet hij nou? Ik ben zo slecht in dat soort dingen.
Lovato?
Nee, geen Lovato.
Ja, goed.
Lange jongen. Ja. En hij won die wedstrijd gewoon in Iowa, dat weet ik nog. En toen kreeg hij hem niet. Nee. En toen heeft hij de rematch gevochten.
En dat ging niet zo goed.
In Turijn. En toen was die gozer dadelijk beter ingesteld.
Ja.
En die trapte hem toen op een hoge trap eruit. En toen heb ik gezegd, laten we het niet meer doen. Ik zie het niet meer gebeuren. Maar toen heeft Melvin nog heel veel wedstrijden.
Maar dat, zeggen, dat is al 7 jaar geleden zoiets.
Ja.
En hij is volgens mij nog steeds niet klaar.
Nee, goed, toevallig sprak om eergisteren nog.
Ja.
Ik denk dat hij nu wel klaar is.
Ja.
Maar hij heeft nog een heleboel partijen gedaan.
Ja.
Maar goed, ik wil er ook vaak wel een beetje zelf nog achter staan.
Ja, maar dat is het ding. Hè? Dat vind ik dan wel mooi, daar wil ik het dan wel voor hebben. Want jij maakt dan de keuze van dat dit voelt niet goed. En dan stap ik, althans, je staat er niet meer achter.
Ja.
Want Melvin heeft daarna nog wel al partijen gedraaid. Ook voor veel geld. Dus ik kan ook zeggen, nou, ik blijf op die trein zitten. Want het is lucratief.
Ja, maar goed. Om geld doe ik het al helemaal niet.
Nee.
Nee. Ik moet er iets in zien. En als dat er niet is, dan moet je gewoon afscheid van elkaar nemen. Even goede vrienden. En ja, dat bedoel ik niet blasé. Maar ik heb heel veel dingen meegemaakt. Dus ik hoef niet meer alles zo nodig om haar proberen iets mee te maken. Snap je? Van nou, dan haak ik aan. Want dan kom ik misschien daar, weet je. Dus die dingen spelen voor mij niet. Weet je, ik heb ook meer het idee dat als je erachter staat, dat je dan eerder daar komt. En dat blijkt ook wel, want achteraf zijn daar een heleboel andere mooie dingen uitgekomen.
Mm-hmm.
Je moet soms even een deurtje dichtgooien. Zeker als je er niet meer achter staat. En dan, dat werkt gewoon niet. Bij mij niet in ieder geval.
Nee.
Je moet geen dingen doen. En dat heb ik ook wel eens gedaan hoor, in mijn leven. Of met vechters. En dat ik achteraf dacht, nee, daar had ik afscheid van moeten nemen. Dus het is ook een proces, hè.
Ja.
Dus is niet dat je dat nu opeens allemaal altijd verzonnen hebt.
Nee.
Langzaam groei je daarin. En dat zeg ik. Als ik er niet meer achter sta, doe ik het niet.
Nee.
Dan moet je gewoon afscheid nemen. En dat heb ik wel vaker gedaan.
Ja, dat is mooi. Maar er zijn veel coaches die daar natuurlijk minder begrijpelijk principieel in zijn. Of financiële overwegingen of loyaliteit of wat de reden ook zijn. Het is natuurlijk heel moeilijk.
Ja.
Er zit ook al een emotioneel aspect aan, toch? Als je een band met iemand hebt, dan wil je, je wil iemand ook zo goed mogelijk begeleiden.
Nou ja, weet je wat het is? Als je een vechter begeleidt, er moet een bepaalde klik zijn, noem ik het chemie. Altijd. Je moet wel die chemie hebben. En als die chemie, om welke reden ook, hè, er zijn veel oorzaken, dat zeg je, het kan financieel zijn, het kan van alles zijn, weet je? Of er kan iets gebeuren in een kamp, of je kan het niet met elkaar eens zijn, of je gaat te veel uit elkaar, moet je stoppen. Dan moet je stoppen, want dat werkt niet. Voor mij niet. En als het voor mij niet werkt, werkt het ook voor de atleet niet. Dus zo heb ik dat een paar keer wel gedaan. En die beslissingen zijn altijd goed geweest om dan te stoppen. En dan moet je ook niet meer op terugkomen, vind ik.
Nee.
En dus, nou ja, goed, dat.
Ja. Melvin gaat. Ik hoorde trouwens wel dat hij zou nog een contract bij Glory getekend hebben. Dat hij misschien wel weer gaat kickboksen of zo.
Ik weet het niet. Daar weet ik echt niet.
Nee, maar als hij jou belt om daarbij te helpen, zeg jij nee?
Nee, is klaar. Done deal, klaar, weet je. En we hebben het geprobeerd. We zijn heel ver gekomen met veel haken en ogen. En Melvin was ook een hele aparte snuiter om te begeleiden. Ja.
Apart hoe?
Hè?
Apart hoe?
Nou, omdat die heeft echt een groot ego, hè, ja. Melvin? nee, dus... En is heel eigenwijs. We hadden het er eergisteren nog over. Want we hebben even gegeten met George. Hadden we het er nog over. Dat de eerste keer dat ik met hem was. Dan kijk ik hem natuurlijk. Dan ken je elkaar nog niet helemaal door dik en dun. Ik kreeg gewoon ruzie met hem. En dan van jou. Je zat op een gegeven moment. En toen dacht ik, oké, maar dit is niet handig. Want we hebben over een week een wedstrijd. En toen heb ik een stapje terug gedaan. En dacht ik, oké, we doen het op jouw manier. En toen ben ik een andere manier gaan zoeken om toch tot hem door te dringen op mijn manier.
Zijn, ja.
En ik zei altijd via de achterdeur. Bij Melvin moet je via de achterdeur binnen. En dan, Dus soms moet je als trainer, als coach jezelf niet belangrijker maken als de atleet. Weet je? Uiteindelijk gaat het om het doel.
Ja.
En je moet dat bereiken. Of het naar links, om rechts, om achterdoor, ja, voor, langs. Weet je?
Maar,
maakt niet uit.
Hoe doe je dat dan? Want je hebt ook een bepaalde visie, wat je net zegt, die je over wil brengen, waar je wel trouw aan bent.
Nee, goed, die visie die blijft overeind staan. Maar hoe ik die overbreng op mijn atleet, maakt niet uit. Uiteindelijk moet dat wel gebeuren. En als dat niet meer gebeurt en je komt daar niet meer, dan moet je stoppen.
Ja. Wat is jouw visie? Als het in een paar zinnen op moet, ik weet dat het omhoog
nou,
is.
Nou ja, goed. Visie in met MMA, kickboksen of strategisch. Laat ik het zo zeggen. Je moet je techniek strategisch inzetten. En dat is wel belangrijk. En dat heeft met een heleboel dingen te maken. En daar kan ik u echt uren over gaan praten. Dat wordt een beetje raar in zo'n podcast. Maar dat heeft met een heleboel dingen te maken. Maar eerst moet je gewoon, je moet je techniek goed zijn. Maar omdat ik ook vaak gewoon atleten krijg die al ergens anders getraind hebben. Ja. En bepaalde dingen geleerd hebben. Heb ik wel een bepaald idee over dingen. Maar als iemand... Weet ik wel, als je bij Lucien vandaan komt, zit je anders in elkaar dan als je bij Vos vandaan komt.
Ja,
of ik noem maar wat.
Wat nou, ja.
Weet je, dan heb je een andere manier van vechten. Dus dan moet je dat wel een beetje aanpassen op degene die je voor je krijgt.
Ja.
Dus, nou goed. Dus ik heb er wel een visie over. Er moet veel afwisseling zijn, veel... Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Je moet niet voorspelbaar zijn. Laten we het daar maar over ophouden. Ja. Als je voorspelbaar wordt, dan anticiperen mensen makkelijk. Maar daar zitten heel veel haken en ogen aan natuurlijk. Of heel veel details in. Daar gaat het natuurlijk om. Op een gegeven moment kan iedereen stoten en trappen.
Ja.
Maar wanneer doe je wat? Op welk moment? Dat is wel heel belangrijk.
Ja.
En de afstand is ook belangrijk.
Ja. Maar jouw basis... Brood en boter, zoals de bread and butter, is de Hollandse school, is de Magiro stijl.
Ja, kijk, dat vind ik wel leuk. En dat zie je nu bijvoorbeeld ook bij Henry Hoofd.
Ja.
Ik noem al de Harry.
Ja.
Sorry,
Harry.
Ja, weet je, maar wij hebben wel geleerd op een bepaalde manier na te denken. Weet je, Robbie was al een van de eerste kickboxers die dingen op een bepaalde manier deed, Robbie Kamer. En weet je, level changes, andersom staan, laag, hoog. Ja, nu doet iedereen het, maar toen had nog niemand het verzonnen. Dus we leerden al op een bepaalde manier nadenken over vechten. En dat zie ik nu ook terug bij Henriëtse vechters, weet je. En het is gewoon wel basis. Maar hoe doe je dat nou? En hoe plak je dat nou in elkaar?
Ja.
En wanneer doe je wat? Dat is het allerbelangrijkste. En vaak zijn het hele simpele dingen hoor. Ja. Gewoon basisdingen, links, rechts. Als je kijkt hoe Usman vecht. Het is niet gesprongen draaitrappen en alles. Die heb je ook.
Maar dat vind ik ook. Ik ben bij Henry geweest vorig jaar bij Kilcliff. En gezien hoe hij werkt. En de basis van hem is inderdaad heel simpel. Hij is ook zijn principe. Het kist, keep it simple, stupid. Ja, maar ook gewoon de basisdingen in benadering van de sport. Gewoon geen gelul. Je komt op tijd, discipline. Je hebt schone spullen bij je. Ja. Dit, dat. Weet je, bent netjes. Niemand is verheven boven de rest. Daar begint het al mee. En dat is eigenlijk heel... Het klinkt daarom zeggen heel ouderwets. Want dat is hoe we vroeger opgevoed werden.
Nou,
tegenwoordig niet altijd meer zo standaard is.
Nou, ik weet... En dat was echt... Daarom met Jure Gym sportschool. Hè, met Jan Plas en toen iedereen... Hey, iedereen hielp elkaar en ook al was je kampioen, je ging niet iemand van de zijklasse om in elkaar timmeren. Dat deed je niet. Je probeerde hem beter te maken. Hij werd hard getraind, natuurlijk. En als je dan elkaar voelde, ging het gas erop. Geen gezaak, simpel, weet je. En dat hebben we echt wel meegekregen vanuit Jan Plas, zeg maar. En ook, weet je, we waren niet hiërarchisch hè, daar. Helemaal niet. Je had respect, maar dat was wat anders dan oes en het knippen en buigen. Ja, ja, ja. Ik ben daar niet zo van. Je hebt wel sportschallen die daar heel erg van zijn. Beetje de Japanse achtergrond. Ja. Dat, als je een bandje hoger bent, dan moet je maar knippen en buigen voor als je laag bent. Daar ben ik niet van. Je moet respect hebben en je moet elkaar beter maken ook. Je kan het niet alleen. Dus elkaar helpen. En dat zie ik heel erg terug. Toevallig had ik laatst even, had ik hem op een berichtje, Henry.
Ja.
Hij liet het een beetje zien. Ik zeg, hey, weet je, van knap wat je hebt neergezet. Dat is moeilijk, hè? Mensen denken, ah, dat doe jij even. Maar het is heel moeilijk om dat zo voor elkaar te krijgen.
Ja.
Ja, je ziet daar alles in terug eigenlijk.
Ja.
Hoe wij opgevoed zijn, zeg maar, in de vechtsport.
Ja, maar dat bedoel ik inderdaad ook. Omdat, weet je, hij is net als jij dat net zegt, inderdaad, dat je gewoon vasthoudt in je principe. Dus als je niet achter staat, dan doe je het niet en buigt niet voor verzachtende omstandigheden, zoals geld of wat dan ook. En dat zie je met hem. Het is Ian Garry, die UFC-vechter,
ja.
Wat een van de grootste talenten is in die divisie, wat absoluut onmiskenbaar een superster is, ja. Of aan het worden is. En die heeft gewoon de dim uitgekegeld.
Ja.
Omdat hij zich niet wilde conformeren aan de regels die voor iedereen gelden. En dan is, maakt niet uit wie je bent of hoe groot je bent. Als je niet mee wilt doen zoals de rest dat doet.
Ja, dan maar we zijn ook een beetje nuchter over onze boeren lullen natuurlijk. Weet je? Ja, dat is toch wat het is. Nederlanders zijn daar denk ik te nuchter voor. Gemiddeld gezien. Ja. Hè? Je hebt altijd uitzonderingen. Maar ik denk niet, wij zitten niet zo in elkaar natuurlijk.
Ja. Is dat ook een beetje inderdaad, want toen we met Captain Eric nog zaten, dat hij had gevraagd inderdaad om naar Brazilië of naar Amerika te komen, om onderdeel van het team uit te maken, dat jij zegt...
Nee, ik vond het heel interessant natuurlijk, maar het was heel interessant wat daar gebeurde toen ik daar kwam.
Ja.
Want ik had er natuurlijk ideeën over. En toen zei hij, nou ga je eens maar even kijken wat er gebeurt. En toen, want hij had een groot team, ik was maar onderdeel van het team, ik was een striking coach, was nog een boxcoach, was... Er was nog een striking coach. Ik kwam in een heel team terecht.
Ja.
En er waren zoveel egotjes. Ik denk dat ze daarom ook heel blij met me waren. En ik heb dat helemaal een beetje bij elkaar gekregen. Ja. Want de wedstrijd ervoor waar hij het net over had. Tegen Dimitris Johnson lagen ze alleen maar te rollenbollen met elkaar. En iedereen wilde maar belangrijk zijn. En toen ben ik een beetje de dempende factor geweest en een beetje de lijm tussen alles geweest. Dus dat vonden ze ook heel lekker, denk ik.
Ja.
En toen hadden ze echt het rustigste kamp ooit. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt.
Ja.
Daar waren ze heel blij om en toen ging het ook nog goed. En
gewoon
enzovoort. Dan wordt alles in één keer, gaat alles in een stroomversnelling. Ja.
Ik had net denk je bent ook met Andy heel lang natuurlijk ook veel in Brazilië geweest volgens mij. Ook...
Nee, niet in Brazilië.
Niet in Brazilië, oké. Okay, want ik weet Andy is toen dat hij wel een paar keer bij José Aldo geweest.
Ja. Die had altijd connectie in José Aldo en zijn goede tijd. Haalde Andy altijd om te sparren.
Ja.
En die kon ook heel goed. En José Aldo is ook een keer hier in Nederland geweest. Toen heb ik wel een paar keer dan met Andy natuurlijk en nog een paar getraind. Corrie Sandhagen heeft nog heel lang bij Andy gezeten.
Dat weet ik nog,
Die heeft twee keer een paar maanden daar geslapen. Dus Andy. En ja, Andy is gewoon next level. Dat is ook.
Dat wou ik inderdaad zeggen. Andy is een van mijn echt favoriete vechters alle tijden. Volgens Strits, zo mooie kickbokser. Daar heb jij natuurlijk heel lang en excessief mee gewerkt. Dat maakte hem zo'n bijzondere vechter.
Ja, nou goed, dat heb je met alle toppers. Weet je, daar zit iets extra's in. Ja. Hoe moet ik dat dan zeggen? Een bepaalde drive, dat maakt hem. Ja, hij is ontzettend getalenteerd natuurlijk. Daar begint het mee, talent. Mm-hmm. En als Andy aan was en had die drive, dat was wel vaak ook later in zijn carrière een probleem. Ja, dan kon hij ongelofelijke dingen. Ik heb wel ongelofelijke dingen gezien.
Ja.
Ook, weet je, gewoon zo'n toernooi. Daar hadden we het ook nog over de laatste keer. Zo'n achtmans toernooi.
Ja.
Dat is soms gewoon, dan lig je helemaal in de puinpoeien. En dan moet je weer die wedstrijd in. En dan heb je ontladen. En dan moet je weer en weer. En dan heb ik wel dingen gezien bij hem dat hij echt helemaal in elkaar lag. En dan zette hij die knop om. Bam, en dan ging hij weer.
Ja.
Of moest hij in Milaan vechten. Een grote wedstrijd bij Legend toen nog. Die gozer vocht hij tegen een Rus. En toen, ik geloof, een week van tevoren stuurt hij me een foto over de app. En stond zijn teen ondersteboven. Was hij ergens van de trap gevallen. Teen gebroken. Boem, tape eromheen. Op de sokken wegen dat niemand zag. Tape erachter. Hij liep maar op zijn buitenkant van zijn voet. En toen begon hij die wedstrijd.
Ja.
En gewoon trappen.
Trappen mee. Alsof niks
ja. En die is next level.
Ja.
En gewoon heel getalenteerd.
Ja,
heel veel gevoel. Ja.
Zo'n mooie vechter om te kijken. Echt mooie technische vechter om te kijken. Ik had hem ooit een keer in de podcast hier. En toen vertelde hij al verhaal dat hij heel lang... eigenlijk maar hij zijn er net niet meer tegenzin, maar eigenlijk geen plezier heeft beleefd aan zijn hele carrière. Toen grote successen gehad, K1 Max gewonnen, andere titels gewonnen, et cetera. En dat hij eigenlijk altijd een beetje, ja, toch wel een beetje met tegenzin had gedaan. Die altijd de druk voelde presteren. En daardoor alle plezier eigenlijk een beetje gemist had al die jaren. En dat vond ik zo ontluisterend om te horen. Omdat hij zo'n grote carrière had. Een van de beste die we ooit gehad hebben op kickboxgebied. En te horen dat hij er eigenlijk dat altijd als een last had ervaren. Dat hij het al heel mentaal zwaar had gevonden. En dat hij pas later in zijn carrière, en dat is misschien de reden dat hij ook misschien net iets te lang is doorgegaan, eigenlijk pas een beetje het plezier erin vond. Heb jij dat ooit aan hem gemerkt? Dat het...
Ja, nee, ik weet, motivatie was, we hebben het er veel over gehad natuurlijk. Ja. Motivatie was het probleem. Ik weet niet, ik heb daar een theorie over, maar hij is bijvoorbeeld heel jong begonnen al. Volgens mij was hij 7, begon hij al jeugdpartijtjes te vechten. Ja. Ik geloof dat hij 16 was, dat kon toen nog, dat hij al A-klasse was, weet ik niet zeker. Hè. Maar was, toen was hij nog met, John de Ling natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat toen hij 18 was, had hij al, ik weet niet hoeveel partijen gevochten. En eigenlijk was hij er al een beetje klaar mee. En toen kwam de K1 opeens, weet je. En dat shootboxen. Nou, dat kwam een beetje en toen kwam de K1 Max opeens. En toen opeens was dus kreeg je een beetje een nieuwe wind erin en had hij succes. Maar ik weet eigenlijk dat het al een probleem was. Maar als je zo vroeg begint en je bent 18 en het gaat net eigenlijk echt tellen, dan ben je al opgebrand. Als jij dan al 100 plus of 100 partijen achter je kies hebt. Dat is mijn idee daarover. Ik bedoel, er zijn misschien coaches die er anders over denken. Dan denk ik dat je hebt ook een bepaalde eagerness nodig. Ja, weet je, dat die, die gaat weer die ring in. Ja, weer een keer. Weet je, ja, nou goed, gaan we doen. Dat afvlakt. En dat zie je wel aan jongens die heel vroeg beginnen. Dat een beetje weg is. Ik ben ook geen voorstander om heel vroeg met partijen te beginnen. Denk ik. Want je wil dat een beetje bouwen. En ik denk dat zijn hele carrière heeft doorgespeeld. En hij is ook nog een bepaald soort persoon. Hij is heel outgoing. Hij is een hele sociale gozer ook. Dus hij houdt ook van de andere kant van het leven. En van genieten. En is nou goed. Dus ik denk dat wel altijd een strijdje is geweest.
Ja. Ik ben blij dat hij in ieder geval later in zijn carrière nog wel dat plezier een beetje heeft geproefd.
Ja.
Ondanks dat hij toen wel misschien al over zijn top heen was. Apart, maar absoluut een van de grootste die we gehad hebben. Als je nou kijkt, hè, op jouw lange carrière, van alle vechters waar je mee gewerkt hebt, en het is moeilijk om te zeggen van wat is je favoriete vechter om mee gewerkt hebt. Dat is net als vragen van wie is je favoriete kind van de 6 weken. Dat kan je ook niet zeggen, maar waar bewaar je nou de beste of de mooiste herinnering aan?
Nou ja, goed, ik heb met Andy natuurlijk heel lang samen met André, hè, we niet vergeten, en later dan ook een periode alleen. Heb ik gewerkt, heb ik prachtige dingen meegemaakt. En Andy als persoon vind ik fantastisch, weet je. Dat die gaat nooit meer uit mijn hart. En dus, weet je, ook al spreek ik elkaar af en toe eventjes. We moeten weer langskomen, weet je. En dan gebeurt het niet, of wel, weet je. Maar met Andy, daar heb ik echt persoonlijk natuurlijk ook, omdat je zo lang met elkaar hebt meegelopen, een goede klik mee. En het is gewoon een heel bijzonder iemand, weet je. Het is gewoon een mooie gozer, een mooi mens. Maar jezus, ik heb met een heleboel vechters goede tijden gehad. Hesti, en daar heb ik mij ook kort mee gewerkt, maar een paar jaar, weet je. Maar hier heb ik ook geweldige dingen meegemaakt. Dus eigenlijk met al mijn vechters wel, maar... En bijvoorbeeld met Henry Cejudo op een heel ander vlak. Daar was ik helemaal niet zo close mee. Heb ik ook heel bewust gedaan toen ik daar was. Ja. Maar als atleet was dat heel bijzonder. Hij is een van de meest bizarre atleten die ik heb meegemaakt. Ja.
En waar zit het dan in? Want als jij was Olympisch kampioen, twee divisie kampioen bij de UFC. Maar dat is niet voor niks natuurlijk. Hij heeft een bepaalde mindset. Hij heeft iets over zich. Wat is dat?
Nou, wat ik interessant aan hem vond natuurlijk. Nou, ten eerste puur talent. Als ik hem iets vertelde, en het was al toen hij in Nederland was, want hij kwam hier een beetje voor het strijken en weet ik veel wat. En dan legde je wat uit. Ja, wat bedoel je nou? En, in het Engels. En dan legde je het hem uit. Zegt hij, nee. Kan je het even laten zien wat je bedoelt? En dan, kom even. En die, dit en dit. Op een stapje of weet ik veel wat. Weet je. Oké. Ging je sparren, boom. Zag je het meteen terug.
Ja.
Meteen. Hij pikte dingen zo snel op. En ik had het ook, als ik daar was, Er waren veel coaches, weet je, af en toe. En ik was een beetje op de achtergrond en om dingen toe te voegen. En zei hij, misschien moet je even hierop letten. Oh, laat het me even zien.
Ja.
Bam. En wat ik heel leuk vond, er waren een paar dingen die we getraind hebben voor TJ Dillashaw.
Ja.
Die 30 seconden heb ik 3 dingen teruggezien.
Ja.
Snap je? En waar we het echt over gehad hebben. Ja. En dan denk ik, ja.
Ja.
Dat vind ik dan leuk, weet je. Dan denk ik, oké.
Ja, dan heb je dus wel toch, ondanks dat je niet zo kloot, wel die connectie, dat hij wel oppakt wat jij tegen hem vertelt. En dat is ook ten uitvoer kan brengen.
Hij pikte hem meteen op.
Ja.
Dat was echt, en zijn mindset was, dat is echt ongelooflijk.
Ja.
Dat heb ik nog bij niemand gezien, bij niemand anders. En die had die mindset op bepaalde momenten.
Mm-hmm.
Weet je, als jij hem al dat in zijn hoofd had, dan kon hij echt door alle grenzen heen gaan. Ja. Maar hij, ik heb het ook wel eens met, ik ben altijd benieuwd naar mensen hun driver natuurlijk. Ja. Want als coach, daar wil je op gaan zitten.
Ja.
En iedereen heeft wel een andere driver, weet je. De ene is het fame, de andere is het roem, de andere, weet ik veel, maakt niet uit. Of iets anders, of andere achtergrond. Dus daar had ik het erover. Maar hij is altijd natuurlijk... was hij de underdog.
Ja.
Toen hij al worstelde op high school. Zijn broer was net een jaar ouder. Die was al wat verder. Ze waren alle twee natuurlijk grote sterren in die high school. En dan was het van... maar hij was toch altijd het jongere broertje. En zijn broer zat al in het Olympic Training Center. En hij kwam later.
Ja.
Voordat hij Olympisch kampioen werd, het jaar daarvoor, had hij een heel slecht seizoen. Hij was helemaal niet de favoriet. En dan moet je je plaatsen. En toen plaatste hij zich als underdog. En toen wordt hij goud als underdog. Hij was niet de grote worstelster. Nee. En toen was hij de jongste. Nou, en met MMA was hetzelfde. Ja. Constant underdog. Zelfs tegen Dillashaw. Hij was de kampioen. Het was alleen maar Dillashaw.
Dus
dan kon ik mooi op prik ook. Ik zei, luister, hoe zit dat? Jij bent toch de kampioen en ze hebben het alleen maar over hem. Weet je? En altijd maar bewijzen.
Ja.
En sowieso natuurlijk.
Dus een ego ding was ook een mentaliteit ding vooral natuurlijk.
Ja, maar goed. Ik denk dat het op allerlei vlakken van jongs af aan al is, weet je. Ik bedoel, als ook Mexicaan in Amerika, dat is echt anders. Snap je? Dus dan heb je altijd al 2 streepjes achter.
Ja.
En hij heeft altijd daar tegenop moeten vechten. En daar is hij echt mentaal niet normaal sterk van geworden.
Ja, maar dat is inderdaad, heeft hij dat voor zichzelf? Of heeft hij dat door de omstandigheden geleerd?
Nee, ik denk... Het zit in iemand of ergens wordt het gecreëerd.
Ja.
Maar de omstandigheden zorgen ervoor dat je dat ontwikkelt natuurlijk. Ja. Maar ja goed, je hebt ook andere mensen uit dezelfde situatie. Die doen er niks mee. Dat is ook talenten en dingen die bij elkaar komen. Maar hij heeft ook, als atleet is hij ook niet normaal getalenteerd, zeg maar. Maar dat heb je met allemaal. Dat heb je met alle kampioenen. Dat heb je met Jimmy en met Andy, met... alle grote kampioenen, die zijn natuurlijk getalenteerd.
Ja, je noemt je man eventjes. Die heb je natuurlijk veel mee gewerkt in het verleden. Ook veel mee meegemaakt.
Ja. Heeft
net weer de comeback aangekondigd. Althans, er is een partij bekend geworden. Gaat in april gaat ze weer vechten. 3 jaar eruit geweest. 40 inmiddels.
Ja.
Net kind gekregen vorig jaar. Iets meer dan een jaar geleden dan. Ook een bijzonder verhaal. Ik ben heel benieuwd hoe ze teruggekomen. Weet je, toch de biologische de omstandigheden zijn natuurlijk niet hetzelfde als een paar jaar geleden. 3 jaar eruit, hoe dat dan gaat zijn. Hoe denk jij dat?
Nou ja, ik ben al een tijd niet meer met Jermaine.
Mm-hmm.
Maar zij is ook zo'n bizar atleet.
Ja.
Jermaine, als die had gevoetbald, had ze het Nederlands voetbalelftal gekomen. Sterker nog, ze kan heel goed voetballen. Zwemmen heeft ze volgens mij ook in het Nederlands zwemteam gezeten of jeugd. Niet normaal atletisch. En ik denk dat ze hele goede kansen maakt. Omdat toen ik nog wel met haar was, vocht ze tegen Amanda Pennington. Die heeft nu die titel. We hebben nog geappt en ik van helaas, je moet er terug.
Ja.
Want die won ze echt na ook weer 2 jaar afwezigheid. Want ik was met haar, ben 1 keer met haar geweest tegen Holly Holmes voor de titel. Dat was de eerste keer dat ik met haar was.
En
dat werkt heel goed.
Ja.
Toen was ze de titel en toen is ze er 2 jaar uit geweest. Eerst was er wat gedoe met de UFC en toen later kreeg ze een oogblessure. Was ze bijna blind aan één oog. En toen En toen vocht ze volgens mij de eerste wedstrijd tegen Amanda Pennington na 2 jaar. En die won ze zo.
Ja, overduidelijk.
Overtuigend en makkelijk ook. Ja. Na 2 jaar feestrijd. En toen daarna nog Espelet. Toen nog een keer. En toen zaten we tegen Amanda Nunes. En weer een beetje hetzelfde. Weet je, we krijgen een beetje verschil van inzicht en mening. En toen hebben we gewoon op een goede manier, want ik ben hartstikke goed met haar, hebben we afscheid genomen. Ik zeg, doe het niet met mij.
Nee.
Weet je, dan gaan maar we elkaar...
Was dit dat dan min dan?
Ja, dat, maar, weet je, dat is iets...
Oké.
Okay, ja, maar dat maakt ook helemaal niet uit, weet je. Nogmaals, als ik haar zie, weet je, zij zit en ik heb haar ook van, je moet terugkomen. Zegt ze, ja, bedankt en ik ga ook vechten, de zesde. Dus ik denk dat het een goed idee is.
Ja.
Ik denk dat ze een kans heeft. Als Amanda Pennington de titel heeft, dan moet ze dat echt kunnen.
Ja.
Zij heeft echt niet normaal veel talent.
Ja.
Er zijn wel andere dingen, maar goed, dat weet je.
Ja.
Het heeft met keuzes te maken, maar dat is ook heel persoonlijk.
Ja.
Ik vond een beetje... Oké, een van de dingen dan bijvoorbeeld is, zij blijft werken en dat begrijp ik heel goed. Maar er ligt zoveel mogelijkheid daar. Zou je dan meer voor je carrière kunnen gaan en even je carrière hier als agent aan de kant kunnen schuiven? Nee, goed, dat zijn keuzes.
Mm-hmm.
En nogmaals, niks te nadelen. En zij maakte daar bepaalde keuzes in. Nee, goed, dat. Mm-hmm. En dan krijg je op een gegeven moment krijg je misschien wat frictie. Of niet frictie, maar... Dan sta je er net anders in en dan moet je stoppen.
Ja, maar dat vind ik heel interessant wat jij zegt. Hè? Dat je bedoel, dat misschien had ze wel die carrière even op een laag pitje moeten zetten. En vol voor die sport kunnen laten gaan. Had ze dan jouw oog misschien meer kunnen bereiken? Verder kunnen komen?
Ja, maar ja, ik heb daar wel een idee over. Maar het gaat uiteindelijk om de vechter. Wat die zijn idee is. Hoe die erin staat.
Ja.
En hey, ik weet niet. Ze heeft sowieso heel veel bereikt. Hè? Ze heeft dingen bereikt. Die bijna geen vechter bereikt heeft. En zeker geen vrouwelijke vechter.
Ja.
Dus wie ben ik om... Alleen, ik heb er wel een idee over.
Oh.
En weet je, de spelers dan... Er gaan dan dingetjes spelen. En dat... Ik vind het ook... Dat is iets tussen haar en mij. En we hebben dat gewoon opgelost. En dat zeg ik. Ben echt heel goed met haar. En we zien elkaar. En prima. En dan... moet je gewoon de wegen scheiden. En dan moet iedereen weer verder gaan.
Ja, maar dat is wel interessant. Want ik weet even dat ze dat toen vertelde. Een van de redenen waarom ze inderdaad wel inzetten op die maatschappelijke carrière. Ook omdat ze gewoon met vechten niet genoeg verdiende. Weet je, dat financieel toch moeilijk was. Dus ze heeft altijd een soort van in die spagaat gezeten. Van of fulltime voor je sport gaan. Of toch een soort van plan B inbouwen. Weet je wel?
Ja, maar goed, daar ga je al. Weet je, dus dat is hoe zij het zag.
Ja.
Ik misschien, maar ik ben niet de manager en ik weet niet, snap je? Dat is hoe zij het zag. Ik denk dat het anders zou kunnen zijn.
Ja.
Maar het is haar beslissing en het is haar carrière.
Maar het is toch heel gek eigenlijk als je erover nadenkt. Iemand die wereldkampioen is geweest bij de UFC. Het allerhoogste podium wat je maar kan bedenken. En de top van de voedselketen staat in die sport. En dat je dan een baantje erbij moet hebben omdat je het anders niet kan veroorloven. Dat is toch... Dus eigenlijk als je daarover nadenkt, los van het feit of ze het misschien wel had gekund of niet had gekund, maar dat je er überhaupt over moet nadenken, is toch al, vind ik heel raar.
Dat is raar. Maar niet elke UFC-kampioen verdient ook meteen heel veel geld. Ik kan je vertellen dat Harry Sierra voor zijn eerste titel gevecht. En toen wilde zijn manager wilde het eigenlijk niet door laten gaan. Hij zegt, ik pak dat titelgevecht gewoon.
Ja.
Hij verdiende echt niet heel veel geld. Ik ga je niet met bedragen noemen. Maar dat je dacht, hè, wat doe je het voor? Hij zegt, wil die titel. Dat vond ik bijvoorbeeld ook heel speciaal. Ja. Want hij had het meer kunnen uitspelen. En weet ik veel wat. Hij zegt, maakt niet uit. Want hij had een contract voor een aantal wedstrijden voor dat gevecht. Maar toen was hij al voor het titelgevecht. Ja. En toen wilden ze hem gewoon op dat contract laten vechten. Maar als je titelgevecht, ja, hè, dan heb je staan bij zo'n onderhandeling staafel. En dan kan je andere dingen doen. En toen heeft hij gezegd, nee, is goed. Ik doe het voor dat is het. En dat was niet veel geld.
Hmm.
Dus niet elke kampioen verdient meteen miljoenen. Dus, ik weet niet hoe het met haar zit. Het heeft ook te maken met pay-per-views en hoe populair je bent en hoe je jezelf verkoopt. Er zijn vechters die misschien niet eens kampioen zijn die meer verdienen dan vechters die kampioen zijn. Ja, dus dat hoe dat zit, dat, dat weet ik niet precies. Ik denk alleen wel dat zij... Goed, het is gewoon een mening van mij. Ik zou had Amanda Nunes kunnen zijn.
Ja.
Ik denk dat zij had Amanda Nunes kunnen zijn.
Hoe maar, bedoel je dat?
Nou, gewoon Amanda Nunes is echt huge geworden.
Ja, ze is ook de onverstaanbare kampioen jarenlang.
Ik had het gevoel dat zij dat had moeten zijn. Ja. Maar wat ik ervan denk. Nogmaals.
Ja. Had ze wel van Nunes moeten winnen natuurlijk.
Ja, ja. Nee, zeker. Ja. Zeker. Zeker. Ja.
Nou, goed. Ik hoop echt van harte, want dit is ook iemand die ik al heel lang volg met kickboksen. En als kickboksen was hij natuurlijk ook fenomenaal. Onverslaanbaar, letterlijk. Ja. En daarna ook grootste dingen gedaan aan MMA. Dat ze echt nog een mooi laatste hoofdstuk aan die carrière.
Ja, dat hoop ik ook. Nee, dat hoop ik.
Dat verdient ze ook.
En ik zie ook gewoon dat daar mogelijkheid is. Ja. Nogmaals, als die Amanda Pennington de kampioen is... Dan moet zij dat. Ja. Ik Raquel heb echt Pennington, het gevoel.
Ja.
Hè? Ja. Ja, die.
Raquel Pennington, die nu kampioen is.
Ja, Raquel, ja. Sorry.
Amanda Nunes. Ja.
Ja, ik haal ze
de zusje.
Ja. Nee, klopt. Als die. Jezus, mooi hè?
Ja.
namen is altijd mooi. Nee, als die kampioen is, dan moet zij dat zeker kunnen worden. Dus ik denk dat ze kans heeft.
Ja.
Go!
Ja, het was spannend nu in die divisie, want dan gaan ze nu, ze hebben toen Kayla Harrison net getekend, hè? Die judoka, tweevoudig Olympisch kampioen, die tegen Holly Holm gaat vechten, volgens mij. En natuurlijk, de verwachting is dat de winnaar daarvan om de titel mag gaan vechten. Ja. Maar de
Holly Holm.
Ja, de weg daar naartoe is natuurlijk vrij kort in die divisie.
Ja.
Daarom? Dat goed gaat voor haar.
Ja, dus, en als je een beetje, als jij maar als vrouw een beetje te promoten bent, dan doen ze dat wel in de UFC. Hè?
Ja.
Dat heb je gezien aan, Valentina en aan Amanda Nunes. En,
Rousey.
Rousey, dat was de eerste. Dan kan je echt wel, je moet zorgen dat je er komt.
Goed. Jaren 80 met Giro Jim, wat was dat voor een tijd?
Andere tijden.
Kijk, andere tijden. Nou mooi.
Andere tijden. Jezus. Ja, maar gewoon, het was een hele andere tijd.
Ja.
Gewoon. Maar het was wel... Je hebt de eerste generatie, zeg maar... hoe heet het? Robbie. Ja, André.
André.
Fred Rooijers. Jezus. Die hele generatie. En ik zat er net achter. Met Henry Hooft, onder andere... André, die zat ook achter. Ik. En nog een paar. Jij is tof. Je had de Tommy van den Bergen. Mirootje, jeetje. Maar die hele sport was anders, joh.
Ja.
Dat was gewoon een heel andere wereld.
Hoe zou die sfeer beschrijven dan, toen de tijd?
Ja, goed. Ik ben oude lul. Ik heb het er vaak over. Ik vind het een schitterende tijd.
Ja.
Was het nog alles niet zo gelikt en aangeharkt als het nu is. Er zaten wat randjes aan.
Rauwe randjes, ja.
En het was wel een mooie tijd. En we hadden toen wel echt veel goede vechters ook. En ik denk wel dat het Nederlandse kickboksen, zoals dat wereldwijd bekend is, daar wel een beetje ontstaan is.
Ja.
Met de slimmigheid van Jan Plas. Die was echt wel een coach die voor die tijd al een stapje verder dacht dan de meeste coaches.
Ja.
Weet je, en ik vergelijk het wel eens met voetbal, weet je. Je had Johan Cruijff, je had Rinus Michels en het totaal voetbal.
Ja.
Daardoor zijn we op dat plan gekomen. En van daaruit gaat iedereen dan opeens verder. Ik bedoel, daarna heb je zoveel fantastische trainers en coaches en vechters ergens anders gehad. Maar ik denk dat zij wel die standaard daar gezet hebben. En als die standaard helemaal daar is, dan gaat iedereen van daaruit verder. En anders blijf je altijd maar een beetje...
Ja.
In kickboxland.
Ja, maar dat is mooi. Want Henry Hooft is ook altijd lyrisch over Jan Plas. Ja. Dat hij echt soort van... Ja, het grote brein is achter de hele ontwikkeling van het kickboksen.
Ja.
Met Giro en Shakuriki is het een beetje aan de basis van het kickboksen in Nederland.
Ja.
Waar Tom Haring als de promotor en de motivator en dergelijke natuurlijk enorm het goed heeft gedaan. Maar waar de echte... hoe zeg je dat? Waar Jan Plas echt de man was die het inzicht had. En
nou ja, weet je, er werd En dat was toen helemaal niet. Er werd al een beetje echt strategisch nagedacht over dingen. Wanneer doe je nou wat? En nou vechten ze achteruit in plaats van alleen maar vooruit. Ja, weet je, harder. En, weet je, hij was de eerste, die Lucien. Lucien liet hij achteruit. Lucien kwam in. Dat was eigenlijk de eerste grote ster van Metuurgym. En daar vlak achter kwamen Robbie en Lucien was geweldig toen natuurlijk. En die liet hij bijvoorbeeld achteruit vechten. Oké, laat me komen. En weet je, dat soort dingen. En hoe plak je de dingen nou aan elkaar? Ja. Werd over nagedacht. En dan heb je ook de talenten nodig die dat kunnen omzetten.
Ja.
En op een gegeven moment had je Robbie. En die ging opeens andersom voorstaan. Ik weet niet of je zijn wedstrijd tegen Hoost hebt. Weet je. Nou, goed.
Van de week nog met NSO over.
Ja, weet je. En opeens stond hij andersom. Weet je. Dat soort dingen, daar was heel goed over nagedacht. En dat gebeurde daar. En Jan was daarvan. En het was vaak heel simpel, maar dan net even ietsje slimmer in elkaar gezet.
Ja.
En dat denk ik, dat hoop ik tenminste, dat Henry en ik hebben dat soort denken over vechten een beetje meegekregen.
Ik wou het zeggen, is dat inderdaad de grootste invloed geweest op wie jij later
bent geworden? Zeker, Robbie en Jan zijn wel voor mij de grootste invloeden over hoe ik over vechten denk.
Ja.
En dan ontwikkelt die sport zich. Maar je moet die manier van denken blijven volgen.
De basis, ja.
Ja, en weet je, en er komen dingen bij. Weet je, hoe zet je die in? Weet je, je kan wel van alles gaan doen. Maar er is een tijd en een moment voor.
Ja.
Hoe kleed je dat in?
Je noemt Robbie Kamen als een van die twee invloeden naast Jan Plassen. Vind ik het zo, want Robbie Kamen voor mij echt in mijn ogen de beste vechter die we gaan. Dat is voor mij favoriet.
Ja.
Weet je, dat is de reden waarom ik aan die sport verknocht ben geraakt in instantie. Niet zo vaak eerder gehoord dat je hem ook als groot brein.
Robbie is voor mij, dat zeg ik, de Johan Cruijff en het kickboksen. Die dat Nederlandse staaltje, en nogmaals, daarna zijn zoveel geweldige vechters geweest.
Maar, het begint
maar hij was de eerste die echt op die manier de dingen combineerde. De inzichten. Hij heeft ons dat hele Dutch kickboxing, waar op een gegeven moment iedereen het over had, wat al lang niet meer Dutch kickboxing is, want het wordt al over de hele wereld gedaan nu, maar dat is daaronder, dat heeft hij wel ontstaan, samen met zijn coach Jan Plassen natuurlijk. Ja. Maar jazeker.
Ja, wat waren die dingen dan, die hij dan zo goed
gewoon deed? Dingen op een manier combineren aan elkaar, weet je. Je trapt iemand, je gaat laag trappen, hoog trappen. Nou, dat kent iedereen. Maar dan net even op een andere manier doen. Of een stootje erbij plakken. Ja. Weet je, en even met je schouder indraaien en van de andere kant komen. Hij ging ook gewoon andersom staan. Hij ging twee kanten op vechten. Ja. Weet je, nou, dat was toen helemaal niet aan de hand. Opeens stond hij andersom voor, waardoor hij je vanuit de andere hoek raakt. Of hij bewoog naar achter, liet je missen en gooide die hand eroverheen. Ja. Dat was ook je ging southpaw staan, boom. En dan liet hij je missen met die jab. Bewoog je naar achter en dan kostte die voorhand overheen. Nou, dan kan je zo twee of drie knockouts van zien. Ja. Goed, de low kicks, hè. Maar die low kicks, die zorgden er wel voor dat hij ze er daar bovenuit uitsloeg op een bepaalde manier.
Ja.
En nu heeft iedereen het daarover. Maar toen was dat nog helemaal niet zo. Ja, low kick, hoog trappen, dat kennen we wel. Maar er zaten nog een heleboel andere details in, weet je.
Ja.
Nou goed, dat was een bepaalde manier van denken over vechten. Ik hoop nog steeds proberen te volgen.
Ja. Ik weet nog wel, op die low kicks, je was altijd fan van Kamen. En op een gegeven moment, jaren later, was je al lang gestopt, je lang en breed. Toen was hij een dag hier of een paar dagen was hij in Nederland. Daar woont ook in L.A. of zo, volgens mij. En was hij bij Kops als hij aan het trainen. Dus ik ging daar naartoe als interviewer. Maar vond het ook mooi, want ik was dat van jeugdheld van me. Dus mocht hem interviewen. En nou, was hij een beetje aan het trainen met een dame van, ik dacht dat het zijn dochter was, maar dat bleek zijn vriendin te zijn. Kan ook.
Ja.
Hoe zit het dan? Geef je nou een goede low kick? Hij zei, nou, pak je als een trapkussen.
Ja.
Doe ik wel even voor hoe je een goede low kick geeft. Dus hij deed dat. En gewoon niet eens, volgens mij, op zijn allerhardst. En hij was niet warm, maar was gewoon, weet je wel, deed het gewoon eigenlijk een beetje uit stand. Zo voelde het, weet je wel. Maar ik heb nog nooit zoiets gevoeld. De manier waarop je dat voelde, zo dof en hard. En ik heb nog nooit zoiets in mijn leven gevoeld als dat moment. Dat ik dacht van, oké, dit is even anders dan wat ik tot nu toe gewend ben.
Ja, goed. En zeker voor die tijd. Hè.
Ja.
En normaal is de naam, maar ja. Geweldige low kicks natuurlijk. Maar het ging ook om, je moet die dingen wel op een bepaalde manier trappen. Anders trap je vol in een blok op het juiste moment. En hoe kleed je dit in? Weet je? En als je hem dan getrapt hebt, wat doe je daarna? Als iemand echt last van zijn benen heeft.
Ja.
Wat je vaak ziet is, dan blijven ze hem op de been trappen. Net zolang tot ze helemaal krom lopen. Maar je kan er ook mee gaan spelen met dat moment. En opeens komt er een cross of de andere kant. Weet je, er zijn veel manieren om daarmee te spelen. En dat vond ik interessant. Hij was gewoon intelligent te vechten.
Ja, wat vind je het mooiste aan het spelletje? Waarom is jouw... Gaat jouw hart hier nog steeds na al die jaren zo hard, zo snel verkloppen?
Nou, er zit heel veel aan het spelletje. Sowieso als je vecht, een kooi instapt of een ring instapt, dan word je wel geconfronteerd met al je basisemoties. Ja. Weet je, agressie, angst en hoe duw je daarmee? Dat vind ik mooi.
Ja.
En ik vind het ook mooi als je technieken strategisch kan inzetten. Ik hou wel van een beetje strategie en niet zomaar.
Nee.
En dat zie je wel hoor, veel mensen, en daar komen ze ook heel ver mee, gewoon op veel gevoel en herhaling en maar dingen doen. Maar ik vind het mooi als ik dingen zie opgezet worden. En dat vind ik zo mooi aan de MMA ook, dat ligt dat spelletje nog meer. Je ziet gewoon, er wordt slimmer nagedacht, vind ik, in MMA gemiddeld gezien. Er zijn wel een paar geweldige vechters natuurlijk staand, ook tegenwoordig, die slim vechten. Maar ik vind heel vaak is het gewoon, nou ja, we gooien technieken en er zijn wel trucjes. Nou, als jij dit doet, doe ik dat. Maar en wie doet dat dan het beste en die wint dan? Maar bij MMA zie je echt, je ziet gewoon de opzetjes. Waarom? Je ziet waar iemand naartoe werkt. Dat is een mooie, die noem ik altijd, John Jones tegen Daniel Cormier, geloof ik, tweede wedstrijd.
Met die
Cormier, ze hadden natuurlijk... nogal een dingetje met elkaar.
Klein beetje.
En volgens mij, die Cormier had de hele tijd één kant op geslipt. En dan had hij hem dan de eerste wedstrijd op verslagen. En in de interview zegt hij, ja, ik weet het wel. Hey, je gaat me die kant en dan ga je me daar raken. Weet je, want ik slip de hele tijd naar die zijkant weg. Maar weet je, zo van, ik heb me daar voorbereid. En vervolgens, ik geloof 2,5 ronden lang alleen maar tips, die gekke sidekickers met lichaamstrapjes, die irritante lange benen. Constant laag. Waar gaat hij op neer? Uiteindelijk toch pam eroverheen. En hij heeft toch gewoon 2,5 ronden daar naartoe gewerkt.
Ja.
En dat is het begin van het einde. Ja, dan ben je een koning.
Ja.
Dat vind ik mooi. En zo heb je nog een heleboel van die
voorbeelden. Wat soort dingen van tevoren te zien en te bedenken. Ja. En dan tot uitvoering te laten komen.
Ik veel Makachev de laatste keer
tegen
Volkanovski. Je ziet gewoon
hetzelfde eigenlijk
het hele strategische. En het is zo simpel.
Ja.
Maar het gaat om de uitvoering. En hoe doe je het? En
wanneer doe je het?
En wanneer doe je het? En de uitvoering. En dan kan je nog zo erop ingesteld zijn.
Ja.
Als je goed raakt onderin. En je gaat ze voelen. Dan gaat hier iets gebeuren. Waardoor daar het gat komt. En ja, dat vind ik mooi.
Ja, wat is jouw moment dat je wel eens dat zoiets hebt gehad in de wedstrijd? Dat je dat van tevoren hebt bedacht. Dat het zo perfect uit de hoek kwam. Dat ik,
Nou, wij weet bijvoorbeeld met Andy. Dat was nog met André. En toen vocht hij tegen de eerste ronde. Toen hij won tegen dinges. Klein. Uit Alkmaar. Drago.
Ja.
Vocht hij tegen Drago. En Drago was toen echt...
Die ging als een
bom. En die kwam binnen en dan vocht de eerste wedstrijd. Maar hij had een beetje gezien dat die Drago af en toe... op bepaalde momenten, als hij eruit stapte, het handje liet zakken. Dus we hadden heel veel op die cross eroverheen... getraind. En wat gebeurt er op een gegeven moment? Als je goed kijkt... Die cross slaat hij me uit. Nee, dat is lekker.
Ja, schitterend.
Volgens mij, zoals ik me nog bij stond, komt hij terug en fluister ik het nog in zijn oor. Ah, dat is die cross. Maar goed, zo staat het in mijn herinnering. Maar daar was gewoon op getraind. We hadden heel veel over die voorste hand heen die cross getraind. Nou, dat soort dingetjes die daarna uitkomen, die zijn geweldig.
Schitterend.
Ja, en daar heb je er wel meer van. Maar dat is een hele duidelijke die me echt altijd bij is gebleven.
Mooi.
Ja.
Wanneer ben je het meest gelukkig geweest?
Je bedoelt in vechtsport?
Ja, of überhaupt.
Nee, oh jezus. Er zijn zoveel momenten.
Ja, maar ik bedoel, je hebt zoveel, zo'n lange carrière, zoveel dingen meegemaakt. Helemaal terug tot begin jaren 80 tot nu, zit in 2024.
Ja, maar ben ik gelukkig geweest in de sport of gewoon in mijn leven? Want ik ben...
misschien is het dan een combinatie van. Misschien was het
samenkomen. Ik ben natuurlijk... Mijn leven is niet alleen vechtsport, dus nee. Ik ben hartstikke gelukkig. Ik heb 2 kinderen en weet je, dus er zijn een heleboel momenten dat ik heel gelukkig geweest ben. En maar qua sport heb ik gewoon een paar, ik heb de mazzel gehad. Hè. Je moet ook de mazzel hebben, een paar prachtige dingen mee kunnen maken, weet je. En dat begon al in 2004, iets meer op de achtergrond al met Remy. Maar met Remy was ik ook al lang bezig,
ja.
Weet je. Het was vroeger zo, André, als André niet, of vaak, we hadden zoveel wedstrijdvechters. De André was toen nog veel met Peter.
Ja.
Ik weet dat ik nog met Remy zijn eerste rare wereldtitel in Griekenland, en van de vaagbondje, toen was hij 18, weet je, won, weet je. Maar wat André, we moesten toen met Peter ergens heen of zo, weet je, zo werkt het vaak.
Ja.
Dus vanaf daar begon het al, weet je. En ik heb zoveel mooie dingen kunnen meemaken. Ik heb echt geluk gehad. En er zijn mooie dingen op mijn pad gekomen. En ook hele korte dingen. Ik heb nog met Andy Risti sportief gezien een heel mooi moment gehad. Op een ander vlak misschien is het wat minder gaan. Ja. Maar sportief, toen kwam hij opeens 8 weken voor zijn glory finale. Was hij weg bij Lucien.
Ja.
Ze hadden een beetje... Toen kwam hij bij mij terecht via de krachttrainer die me toen hadden. Zegt, kan je me helpen?
Ryan.
Toen heb ik hem geholpen. En toen heeft hij ook nog met andere jongens getraind. Maar ik heb hem maar geholpen. En toen, ja goed, dat ging geweldig natuurlijk. Toen dat hij Robin echt goed versloeg. En Petrosian versloeg. Die nooit
knock-out was gegaan. Nee.
Dus dat was, zeg maar, sportief gezien ontzettend succes. Ja. Dat ik dacht, en daar zit ook... Daar zat ook strategisch nog wel iets in waar ik persoonlijk dacht, zeker. Dus dat zijn mooie sportieve hoogtepunten.
Mooi.
Dan heb ik met Henry Music, met Andy heb ik mogen doen. Ja. Samen met André mooie dingen gedaan. En later alleen. En ook met Hessie heb ik mooie dingen meegemaakt. En andere vechters.
Ja.
Weet je ook, ik daar ook veel wedstrijdvechters, gewoon wedstrijdvechters, Milootje, weet ik veel, Sam Braam, nog eentje.
Sam Braam,
weet je.
Sam, sorry als je dit hoort, ik heb een tijdje ook nog, later ook, want ik woon in Buitenveld, dat Sam was bijna mijn buurman.
Ja.
We trainen dan in het sportschooltje om de hoek bij Youssef Aknik, vroeger van Matuari.
Ja.
En dan hebt hij me wel eens, ga even daar aftreden, ik wil een beetje sparren, dat is goed. Maar hij is net als ik ook een southpaw, weet je, dus dat klikte dat met sparren dan wel samen. Ik vond hem zo kut om mee te sparren altijd. Want hij...
Ja, als je dan keek, denk je, hoe kan hij winnen? Want het was echt niet de snelste.
Nee.
Hij was een beetje instabiel op zijn benen. Maar wat ik bijvoorbeeld interessant daaraan vond, hij begreep het spelletje goed. En dat is het. Soms zijn het niet de beste, meest getalenteerde vechters, maar het is ook een strategisch spelletje. En hij kon dat heel goed. Daarom heeft hij ongelooflijk voor hoe die was qua disrespect. Want maar hij was niet de allersnelste. Hij was niet de stabielste op zijn benen. Niet. Maar hij begreep heel goed hoe je moest kickboksen.
Ja.
Ja, daardoor wordt hij van Aussie, weet je.
Hij kan heel goed tegenstanders
lezen. En Aussie was echt toen rising star.
Maar ook alles aan die man is hard. Alles is vervelend. Knieën, vuisten, schenen. Alles doet pijn als je tegen iemand hebt. Godverdomme.
Maar goed, weet je. Dus ook dat soort jongens. Er zijn zoveel jongens waar ik ook hele mooie dingen mee heb gedaan. En nu nog steeds. Ik ben een sportschool begonnen. En er zijn C-klasse jongens. Laatst, die vochten hun eerste partijtje. Vind ik geweldig. En dan hou het heel simpel. En dan zie ik dat ze gewoon geweldige dingen doen. Weet je. En zichzelf overwinnen op een bepaalde manier. Daar geniet ik net zo van. Hè? Natuurlijk, die Champions League verhalen zijn mooi. Maar ik geniet net zo van op het allerlaagste niveau dat mensen alles eruit halen en stappen maken. Dat is voor mij precies hetzelfde. Het is alleen op een lager niveau. Maar dan ook 100% geven. Ook je eigen grenzen overwinnen. Ook omgaan met dingetjes. Ook opeens iets beter kunnen dan je het ooit gedacht hebt. Ja. Of iets halen wat je van je had gedacht dat je het nooit kon halen.
Ja. Ja, maar daar wou ik inderdaad vragen. Want je, als je nou zo'n pak een beetje 45 jaar in die sport rondloopt. Ja. Weet je, dat is een heel mensenleven al zo'n beetje. Alles heb meegemaakt, alle successen, met alle wereldtops heb gewerkt. Zo. En waar hou je dan nog de motivatie dan van? Nou, wat is dan nu je ambitie? Wat wil je nog als je al zoveel hebt meegemaakt en gedaan?
Mijn ambitie, en dat, je weet, ik doe ook wel eens pt'tjes en dingetjes. Gewoon eventjes iets uit iemand halen waarvan je niet beseft dat hij het in zich heeft.
Ja.
Weet je, dat vind ik mooi. Of weet je, mensen even door een grens aan halen. Dat denk ik,
hey,
hè?
Ja.
Jezus, dat zit er ook nog in. Of ze iets laten doen. Weet je, veel mensen die komen trainen, die hebben nog nooit een paar handschoenen aangehad. En opeens een beetje uit hun comfortzone zijn ze. En opeens doen ze dingen waarvan ze dachten dat ze nooit konden. Dat vind ik ook prachtig. Weet je, dat is ook een kampioenschapje, overwinning op een ander niveau, op een microniveau, of noem het hoe je het wil. Ja, dat vind ik net zo mooi. Dus ja, ik ben ook een coach. Ik ben natuurlijk trainer, maar ja, trainer, coach zeg ik altijd. Hè. Je hebt geweldige trainers, maar ik probeer ook mensen eventjes zo over hun eigen, gewoon 100% uit hetzelfde te halen, 110%.
Ja.
Als je dat dan kan, ja, dat is gewoon leuk. Dat geeft mij voldoening. En dat vinden zij dan ook leuk. En dat krijg je terug. En zolang dat is, dat het een beetje heen en weer wordt, dan heb ik voldoening. En dan haal ik er wat uit.
Ja. Ik ben een gelukkig mens.
Ik ben echt een gelukkig mens. Nee, maar serieus. Ja hoor, weet je. Ja, nee, ik ben echt oké. Okay.
Mooi.
Ja, en we zijn dan met een paar gabbers een sportschooltje begonnen.
Ja.
Ik was altijd lekker aan het vriendenwielen in mijn eentje.
In Amsterdam, ja.
Ja, en nou, dat gaat ook hartstikke leuk, weet je. Nou, gooi je daar je aandacht weer in, is weer een heel nieuw aspect. Want dat zeg ik, was altijd lekker aan het freewheelen.
Ja, ja, ja.
En dus dat vraagt weer wat anders van je. Nou, vind ik ook weer leuk. Nou, ik, nogmaals, ik klaag niet.
Mooi zo. Wat is het volgende grote project dat je hebt qua vechten of groot gevecht?
Nou, qua vechten, nou, we proberen Yusri dan, ik denk dat het contender fight hopen we. Nee, nogmaals, weet je, dat. Maar daar wordt wel echt hard aan gewerkt. En dat gaat denk ik wel gebeuren. Dus dat contender fight. En dan heb ik gewoon nog, ik heb Yannick, die hadden we gisteren namelijk ook allemaal vechten. Saad, helaas ging dat wat minder. Dat gebeurt dan ook. Kijk, die jongens laten vechten. Edgar, Lipatjan, Yannick, Levels. Nou goed, daar wat mee. Dus die moeten gewoon nog eventjes door. Het zijn amateurjongens en pro-jongen. Kijken wat dat heen gaat. Ik heb een klein team en die sportschool dan gewoon blijven uitbouwen.
Die verveelt je uitbouwen, niet.
Ja.
Mooi.
Dus dat is hem. Goed.
Mooi. Ik vond het mooi om een aantal van je mooie anekdotes te horen. Vooral ook mooi om even in je brein te pikken over hoe jij de sport ziet. Een schat en ervaring en mooie inzichten. En, ik vond het een mooi gesprek. Ik vond het tof om je hier te hebben.
Nou, ik vond het heel tof om het te zijn. Dus bedankt voor de uitnodiging. Goed.
Top.
We zien ook al op de sportschool.
Ik zie van de week de sportschool. We trainen op de sportschool. Ja. Om het lekker incestueus te houden.
Ja.
Goed. Jongens, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken. Je weet waar we te vinden zijn. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. Dan zijn we de volgende week weer. Oes!
Oes!